onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 6 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 6, de eerste vier versen.
Oh.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het tweede boek van Samuel en daarvan het 24ste hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaat, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Samuel 24. En de toren des Heeren voer voort te ontsteken tegen Israël, en hij porde David aan tegen hen, lieden zeggende, ga tel Israël en Juda. En de koning dan zeide tot Joab, den krijgsoverste die bij hem was, trek nu om door, o alle stammen Israëls. Trek nu om door alle stammen Israëls van Dan tot Beersheba toe en telt het volk, opdat ik het getal des volks wete. Toen zeide Joab tot de koning, nu doe de Heere uw God tot dit volk zoals deze en die nu zijn 100 maal meer, dat de ogen van mijn heer de koning het aanzien, maar waarom heeft mijn heer de koning lust tot deze zaak? Doch des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de oversten des heers. Alzo toog Joab uit met de oversten des heers van des konings aangezicht om het volk Israël te tellen. En zij gingen over de Jordaan en legden zich bij Aroer ter rechterhand der stad die in het midden is van de beek van Gad en aan Jaezer. Voorts kwamen zij in Gilead in het lage land Hotzi. En ook kwamen zij tot Dan-Jaan en rondom bij Sidon. En zij kwamen tot de vesting van Tyrus en alle steden der Hevieten en de Kanaenieten. En zij kwamen aan het zuiden van Juda te Beersheba. Alzo togen zij om door het ganse land en ten einde van 9 maanden en 20 dagen kwamen zij te Jeruzalem. En het Joab gaf de som des getelden volks aan de koning. En in Israël waren 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uittrokken. En de mannen van Juda waren 500.000 man. En Davids hart sloeg hem nadat hij het volk geteld had. En David zeide tot de Heere, ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb, maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. En als nu David des morgens opstond, zo geschieden het woord des Heeren tot de profeet Gad, David ziener, zeggende, ga heen en spreek tot David, alzo zegt de Heere, 3 dingen draag ik u voor, verkies u 1 uit die dat ik u doe. En zo kwam Gad tot David en maakte het hem bekend en zeide tot hem, Zal u een honger van 7 jaren in uw land komen, of wilt gij 3 maanden vlieden van voor het aangezicht uw vijanden, dat die u vervolgen, of dat er 3 dagen pestilentie in uw land zij? Merk nu en zie toe wat antwoord ik dien zal wederbrengen die mij gezonden heeft. Toen zeide David tot God: mij is zeer bange. Laat ons toch in de hand des Heren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. Maar laat mij in de handen van mensen niet vallen. Toen gaf de Heer een pestilentie in Israël, van de morgen aan tot de gezette tijd toe. En er stierven van het volk, van Dan tot en met Berseba toe, 70.000 mannen. En toen u de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem om haar te verderven, berouwde het de Heere over dat kwaad, en hij zeide tot de engel die het verderf onder het volk maakte: het is genoeg, trek uw hand nu af. En de engel des Heere nu was bij de dorstvloer van Arauna den Jebusiet. En David, als hij de engel zag die het volk sloeg, sprak tot de Heere en zeide: zie, ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan die uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis? En God kwam tot David op diezelfde dag en zeide tot hem: ga op, richt de Heere een altaar op de dorstvloer van Arauna de Jebusiet. En alzo ging David op naar Gods woord, gelijk als de Heere geboden had. En Arauna zag toe en zag de koning en zijn knechten tot zich overkomen. Zo ging Arauna uit en boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde. En Arauna zeide: waarom komt mijn heer de koning tot zijn knecht? En David zeide: om deze dorstvloer van u te kopen, om de Heere een altaar te bouwen, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. Toen zeide Arauna tot David: mijn heer de koning, nemen en offeren wat goed is in zijn ogen. Zie daar de runderen en ten brandoffer en de sleden en het rundertuig tot hout. En dit alles gaf Arauna de koning aan de koning. En voort zeide Arauna tot de koning: de Heere uw God nemen een welgevallen in u. Doch de koning zeide tot Arauna: nee, maar ik zal het zekerlijk van u kopen voor de prijs, want ik zal den Heere mijn God niet offeren, brandoffers om niet. Alzo kocht David de dorstvloer en de runderen voor 50 sikkelen zilvers, en David bouwde aldaar den Heere een altaar en offerde brandoffers en dankoffers. Alzo werd de Heere den landen verbeden en deze plaag van over Israël opgehouden. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer vergaderd rondom uw woord, onder uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En wat is het een wonder, Heere, dat gij ons nog draagt en verdraagt. En dat we wel mogen uitroepen: het zijn de goede tieren, heden des Heren, dat we nog niet vernield zijn. En dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. O Heren, want als we zien er onze afmakingen, wie zal dan bestaan? Wie zal dan met in dat gericht kunnen bestaan? Daar zelfs zijn schepper hem aan moet klagen. We zullen niet rechtvaardig kunnen zijn voor uw gezicht, met al ons doen en laten niet. We kunnen alleen rechtvaardig zijn voor uw aangezicht door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En als gij die gerechtigheid toerekent, dan is het 100% van onze zijde uitgesloten dat we nog enige gerechtigheid zouden voortbrengen. Want gij doet alles of niks. O Heere, dat is ook in dit hoofdstuk komt het openbaar, dat gij zelfs uw kinderen komt te kastijden, hoewel de straf die ons tevreden aanbrengt op hem was. Kom gij wel te kastijden, o Heere, daar gij de zonde niet kunt verdragen, ook bij uw kinderen niet. Maar in Christus ziet gij geen zonde meer in uw Jacob en geen overtreding meer in uw Israël. En mochten we dat onderscheid, mochten we die verborgenheid bij u vandaan openbaren. Want als we er gaan over redeneren met ons verdorven verstand, ach Heere, wat zal het dan een lege prediking zijn? Wat zal het dan allemaal zijn, gebod op gebod, regel op regel? Maar als gij met uw geest gaat waaien en blazen, o Heere, blaas zoals gij geblazen hebt op dat dal van door het doodsbeenderen, dat tot leven verwekt kwam en elk been kwam tot zijn been, omdat gij uw geest in hen gaf. Heere, wat is het toch noodzakelijk dat we daarom verlegen zitten. Maar niet alleen verlegen zitten, dat we er ook deelgenoot van zouden mogen worden, van die geest der genade en der gebeden. Want dan gaan we zoals David bidden. Daar gaat ons hart ontslaan, omdat ons hart wedergeboren is tot een levende hoop. Daar gaat ons geweten spreken, omdat ook ons geweten is wedergeboren. Maar daar gaat ook gij spreken in dat uur van hervergeving, van doorgaande vergeving. O lieve Heere, gij zijt het zo eeuwig waard om gediend te worden, maar wij kunnen u niet dienen. Wij kunnen u niet recht dienen, omdat wij gevallen Adams kinderen zijn. Maar mocht gij uw zoon in ons leven openbaren, die de pers alleen getreden heeft en die volkomen u gediend heeft en alle deugden en rechten hebt opgeluisterd door zijn zelfs offerande. O Heere, mocht het woord opengaan, het woord is open, maar mocht ons hart opengaan voor uw woord, en mochten we daarin de schatten en heilgeheimen ontdekken, maar ook toegepast weten in Christus, opdat we niet meer onszelf zouden zijn, niet meer onszelf zouden leven, maar Goden leven. En als we u leven, o Heere, dan wordt het zo totaal anders in ons leven. Dan kunnen we die slaafse geest, kunnen we niet meer volgen, omdat we ervan verlost zijn. Die geest van dienstbaarheid tot vrezen. Hoewel er nog vrezen overig is, maar mochten we u vrezen met een kinderlijke vrezen. Maar ook als David zegt op een zekere plaats, als de Heere zijn aangezicht verbergt, word ik verschrikt. Want zonder u, o Heere, dan zijn we aan de dienstbaarheid overgegeven. Dan zijn we aan onszelf overgegeven. Maar gij laat nooit uw volk alleen. Gij laat nooit uw volk aan zichzelf over. Kan wel zo lijken voor een ogenblik. Maar die gij gekocht hebt met uw dierbaar bloed, die zijn voor eeuwig de uwe. O Heere, mocht gij ons in Christus genadig zijn, op en onder de kansel, mocht gij ons geven die geest, dat we uw woord mochten verklaren naar zijn mening. Ja, dat zijn mening in ons hart geopenbaard worden, opdat het ook verkondigd mag worden. Want uw woord is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Dat is nooit zo. En uw woord strijdt ook niet met elkaar. O Heere, wat zijn we daar in onze dagen toch ver vandaan. Dat we maar bijbronnen erbij pakken om uw woord te verstaan. Terwijl uw woord zegt, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Die mildelijk geeft en niet verwijt. Gij zegt tot uw discipelen, u is het gegeven om de schriften te verstaan. Lieve Heere, dat we het mochten verstaan door de Heilige Geest, door het geloof. En dat we uitdelers mochten zijn van menigerlei genade Gods. We kunnen het niet toepassen. Gij kunt het alleen toepassen. Wees gij nog de toepasser deze morgen. Opdat er zielen worden levend gemaakt, zielen worden gerechtvaardigd door woord en geest. Heere, mocht gij de weduwe en de wezen genadig zijn, mocht gij Deze ondergaande wereld mocht hij er nog uitrukken en overzetten van het rijk der duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. Wat zou dat heerlijk zijn als het onder ons bij vernieuwing gevonden werd. Gij werkt nog, o Heere, want gij werkt altijd. En tot aan de volleinding der wereld zult gij blijven werken, zult gij ze toebrengen die gij van de Vader hebt ontvangen. O Heere, mochten we daartoe nog gebruikt worden, om tot aan het uiterste der aarde uw lof te vertellen, uw grote naam te verkondigen, uw heil te openbaren door woord en geest. Lieve Heere, mocht gij daartoe al uw gane getrouwe knechten nog aangorden met kracht uit de hoge, opdat ze de woorden des geestes, de woorden des eeuwige levens, zouden mogen spreken door de bediening uws geestes. Heere, mocht gij uw kerk weder oprichten. Het is vervallen, uw kerk is vervallen. Maar mocht er nog gebed geboren worden, dat al die aardeflessen gelijk zijn, de kinderen Gods weer mochten herleven, weer uw naam mochten belijden en weer recht mochten spreken van de Heere en zichzelf verdoemen, zichzelf veroordelende. O Heere, wat moet er toch geleerd worden, ook na ontvangen genade, steeds maar weer geleerd worden, dat er maar één gerechtigheid is die redt van de dood. Dat is de gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus. Daar was ook David van afhankelijk. Daarop leefde die, daarop is die gestorven. Heere, doe het nog om uzelfs wil, om Jezus wil. Amen. Gemeente, in afhankelijkheid des Heren wensen wij na te denken over de volkstelling waartoe David is aangepord door de aanporring des duivels. Want er staat in de Heren voer voort om te torenen op Israël. En dat was, als u de voorgaande hoofdstukken leest, dat was niet zozeer uit oorzaak omdat Saul de Gibeonieten gedood had, met welke Israël een verbond had. Jozua had een verbond gemaakt met de Gibeonieten. Want David had daarin recht gehandeld. Hij had de nakomelingen van Saul laten hangen. Met uitzondering van Mefiboset. Toch staat er dat God voortvoerde om zijn toren tegen Israël te ontsteken. En dat ziet op een voortgaande straf. Waarschijnlijk omdat het volk had medebewilligd in de opstand van Absalom. Dat is haast wel zeker, want de opstand tegen Absalom was opstand tegen God. De opstand van Absalom was opstand tegen God. En alle die daarin hadden meebewilligd, die waren opgestaan tegen het theocratisch godsbestel. Ja. Dat was een aanslag op de theocratische regering van David. Een aanslag op God zelf. Maar hoe het ook zij, God liet toe dat de duivel David aanpodde om het volk te tellen. En de Heere zou de zonde van de volkstelling aanwenden als aanleiding om het volk te straffen. U zegt, waarom zou de Heere dat zo gedaan hebben? Nou gemeente, ik moet u voor één ding waarschuwen. God geeft geen rekenschap van zijn daden.
Nee.
U zegt, waarom kon de Heer dat volk niet direct straffen buiten David om? Nogmaals, God geeft geen rekenschap van zijn daden. En we hoeven de Heer daar ook niet in voor te schrijven. Je hebt van die mensen die bidden en die schrijven de Heer van alles voor, van dit, en die hebben een hele lijst. Maar de Heer laat zich niet voorschrijven. Hij handelt soeverein. Hij laat zich wel eens verbidden. Als er gebeden wordt overeenkomstig zijn wil, maar. God handelt soeverein. Ja. Maar nu staat er in dit vers waarmee dit hoofdstuk begint. En de toorn des Heren voer voort ontsteken tegen Israël. En hij, daar staat met een hoofdletter. De Statenvertaling maakt hier een kapitale fout. En want er staat, hij porde David aan. En de Statenvertaling suggereert alsof God hier bedoeld wordt. Want er staat in de kanttekeningen de Heer te weten, de Heren. En dan gaan ze dat wel afzwakken. Hè? Want er staat verder niet dat hij zulke zou hebben ingegeven. Maar er staat niet dat de Heere daar David aanporde. Nee, dat is onmogelijk. Want niet God porde David tot deze zonde aan, maar de duivel. Onder Gods toelating. En dat niet God, maar de duivel David aanporde tot deze zonde, staat ook duidelijk geschreven in 1 Kronieken 21 vers 1, waarin de volkstelling opnieuw verhaald wordt. En daar staat letterlijk geschreven: toen stond de Satan op tegen Israël en hij porde David aan dat hij Israël telde. Het is dus voor geen tweeërlei uitleg vatbaar dat het woordje hij, met het woordje hij, dat daarmee de duivel bedoeld wordt. En degene die het woord hij op God betrekken, die lezen Gods woord biblicistisch, logisch. En biblicisme is de baarmoeder van alle dwalingen. Ook de Statenvertalers zijn hiervan niet gevrijwaard. Ik heb waardering voor de Statenvertaling, maar niet waardering voor de fouten die ze gemaakt hebben en nooit hersteld hebben. Maar God is nooit de bewerker van het kwaad. Gemeente, als je daar in die strikken mee gaat, dat God het kwaad werkt, dan heb je geen betere godsdienst als de islam. God is nooit de bewerker van het kwaad. Het is pure filosofie om het woord hij in vers 1 op God te betrekken. Het is ook een valse, uit de context gerukte exegese. En in alle tijden is de filosofische exegese van bepaalde uitdrukkingen in de schrift populair geweest. En zelfs Calvijn heeft zich door de filosofie laten leiden, of laat ik liever zeggen, beïnvloeden. Nou, de filosofie zoekt altijd een waarheid achter de waarheid. Of een mix van veronderstellingen die tot de verklaring van de tekst moet leiden. Maar daar gaan we niet in mee. Daar gaan we niet in mee. Zo heeft de Heer het mij niet geleerd. En zo heeft de Heer het zijn ware knecht ook niet geleerd. En we komen er in dit bestek, hopen we nog wel op terug te komen. De volkstelling van David is een zonde die ook in onze dagen wordt bedreven, met name binnen het reformdom. En die getalsmatige religie is met reformatorische slogans gekerstend. En de zonde waarin David viel, want David viel in de zonde, hij leefde er niet in, hij viel erin. Gods kinderen kunnen vallen in de zonde, ze kunnen er niet meer in leven, dat is onmogelijk. Maar dezelfde zonde waarin David viel is binnen de reformatorische gelederen volledig geaccepteerd. En men leeft erin. David viel erin, maar men leeft erin. Maar voor deze zonde, we lezen het hier, moest het volk Israël zwaar boeten. En we overdenken de zonde van de volkstelling aan de hand van vier gedachten. Ten eerste, de zonde beleden. Ten tweede, de straf gebilligd. Dan gaat hier over David. Ten derde, de straf geëigend. En ten vierde, de toorn gestild. Dus ten eerste, de zonde beleden. Ten tweede, de straf gebilligd. Ten derde, de straf geëigend. En ten vierde, Gods toorn gestild. Gemeente, beleden zonden zijn altijd nog geen vergeven zonden. Ja, dat is al een preek apart. Beleden zonden zijn altijd nog geen vergeven zonden. Nu zijn de zonden van Gods ware volk vergeven van verleden, heden en toekomst. Maar ook na ontvangen genade hebben we doorgaande vergeving nodig. En daar leeft de kerk van. van een gaarne vergevend God in Christus. Ook in de herbevestiging. In de hervergeving van de zonde. Juist in het leven der heiligmaking. Kijk, er is een religie in de wereld geholpen. Dat als je door genade verlost bent en gerechtvaardigd bent, dan moet je zelf je heiligmaking uitwerken. Door genade. Mensen, het is, daarmee is de kerk der reformatie weer teruggekeerd naar Rome. En ze zeggen van de nadere reformatoren, die hebben het, de leer waarin de reformatoren tekortschoten, uitgewerkt. Nou, het is een ketterij der ketterijen, want dat is absoluut niet waar. Weet je waar de reformatoren op gewezen hebben? Dat Christus ook de heiligmaking is voor zijn volk. En al dat gehamer op de heiligmaking, dat is niks anders als Romeinse religie. Maar Gods volk leeft in het leven der heiligmaking van de vergeving der zonden. Van een gaarne vergevend God. Waarom? Omdat ze niks anders doen dan zondigen. Ze willen het niet. Paulus zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. Maar wat ik niet wil, dat doe ik. Tegenwoordig draaien ze het net andersom. Maar Gods volk zondigt niet met instemming van hun hart. Hoor. Denk er maar niet om. Nee, want ze hebben een vernieuwd hart. Hè? Maar ook na ontvangen genade leeft de kerk van de vergeving der zonde, die beheerst het hele genadeleven. En als je het anders geleerd hebt, dan heb je een bekering van de duivel. De vergeving der zonde in Christus. De toegerekende gerechtigheid van Christus in de toepassing beheerst het hele leven der genade. Ook het leven der heiligmaking. Ja. U zegt, ja, het is waar wat de catechismus zegt, dat ze een beginsel hebben van die nieuwe gehoorzaamheid. Ja, ja. Die staat volkomen, die nieuwe gehoorzaamheid, die gehoorzaamheid van Christus, staat volkomen op naam van Gods volk. Er is geen gedeelde heiligmaking. Er is geen onvolledige heiligmaking. Nee, Gods volk bezit een volledige heiligmaking. Die wordt ten dele in beginsel geoefend, beoefend. Ja, maar Gods ware volk moet altijd overal nog aan beginnen. Om God te dienen, om God te gehoorzamen, dan zeggen ze, als ze recht op hun plek zijn, dan zeggen ze, ik ben een groot beest bij God, ik moet er nog aan beginnen. En als hij het anders leert, dan ben je een huichelaar. Dan groei je boven het 100% vleeselijke van Romeinen 7 vers 14 uit. Hè? En dan word je een participant hè, in de genadeleer. Dan word je daar een participant van, want dan zeg je van ja, maar wij moeten er ook wat aan doen. Oh. Nou, als je het leven van de Bijbelheiligen nagaat, dan zouden ze allemaal in de hel leggen, volgens de religie van vandaag. Want er zijn toch allemaal van die oppassende mensen. Er zijn toch allemaal van die mensen die hun pad recht kunnen houden. Nou gaan we de zonde niet bagatelliseren. Absoluut niet. Daar is David ook wel achter gekomen. Maar wie durft hier zijn vinger op te steken en zich boven David te verheffen? Wie? Wie? Christus is niet alleen onze verlosser. Hij is ook onze heiligmaking. Gods volk komt niet verder dan een verzondigd leven. Want ze zijn en blijven totaal vleeselijk verkocht onder de zonde. Alle roem is uitgesloten. Want wie roemt, die roemen in de Heer. En dat is de beoefening, dat is de heiligmaking. Dat is de beoefening in de heiligmaking. Want dat is alleen een privilege voor Gods ware volk. Nou, u zou zeggen, hoe is dat toch zo gekomen? David was de man naar Gods hart. Maar ja, dat feit bewaarde hem niet voor de zonde. Ja, want ook David, de man naar Gods hart, is in allerlei zonden gevallen. Maar hij leefde er niet in, hoor. Dan moet ik weer zeggen. Hè? Gods volk wordt vaak van antinomianisme beschuldigd door antinomianen. Want neo-calvinisten zijn antinomianen. Die doen de wetten niet. Neo-neonomianen. Die doen de wetten niet. Die grijpen de wet ter hand en zeggen ze, de wet is een regel des levens. Nou, als dat bij David en het leven van al Gods heiligen waar zou geweest zijn, dan zouden ze allemaal in de hel liggen. Ja. Maar mensen die de wet ter hand nemen, ja, die vergeten één ding, dat ze dan de wet volkomen moeten gehoorzamen. 100%, mag niks aan markeren. Maar weet je, op wie ze een beroep doen, die ware kinderen Gods? Op de wet? Op Christus, die de wet voor hen vervuld heeft. Ja. En dat is een doorgaande les in het leven der heiligmaking. In het leven der heiligmaking leeft de kerk van Christus. Alle roem is uitgesloten. Wie roemt, roemen in de Heere. En hoewel David de man naar Gods hart was, bewaarde dat feit hem niet voor de zonde. Maar hij leefde er niet in. Dat is na ontvangen genade onmogelijk. Want wij die der zonde gestorven zijn, zegt Paulus, hoe zouden wij nog in dezelfde kunnen leven? Dat is niet meer je territorium. Het rijk der duisternis is niet meer je territorium. Gods volk is van de heersende macht des duivels verlost. Hoewel ze niet bewaard, hoewel ze niet verlost zijn van de verzoekingen des duivels. De duivel is er altijd op uit om Gods ware kinderen te verleiden tot zonde. Want dan weet hij, dan is de gemeenschap met God verbroken. Dan zijn ze machteloos en krachteloos, dan heeft hij zijn zin. De levende kerk is van de heerschappij des duivels verlost, maar niet van de aanvallen des duivels. Van het vallen in de zonde. Daar is Gods volk niet van ontbloot. Want dat leert ons dit hoofdstuk wel. Zij struikelen in velen zelfs. Daar gaan ze wedend overheen. Maar de duivel die heeft vat op David en het lukt de duivel om David tot zonde te verleiden. Om een lont te steken in het hoogmoedige hart van David. Want kijk, die zonde van de volkstelling, dat was maar geen opwelling. Dat is in David's hart is dat gesponnen. David was daar al mee bezig. Ja. En de duivel die steekt een lont in die brandstof van hoogmoed om die lont te ontsteken. Hij porde David aan om het volk te tellen. Niet de Heere, maar de duivel porde David aan om hem tot de zonde van de volkstelling te verleiden. En dit is mij een droefheid, dat al zoveel tientallen jaren de fouten in de Statenvertaling niet zijn hersteld. En dan gaat het over de fundamentele fouten, want een vertaling die wordt nooit 100%. Een Bijbelvertaling. De Statenvertaling is de beste vertaling ter wereld, maar wordt nooit 100% omdat het een vertaling betreft. Maar de fundamentele fouten zoals we die hier tegenkomen, die zijn nooit aan de grondtaal aangepast. Want dat heb ik u al meer bewezen, dat de Statenvertaling fundamentele fouten bevat, die de verwarring zowel in het verleden als in het heden, in de toekomst, die verwarring dat blijft altijd bestaan. Als die nooit hersteld worden, blijft er altijd verwarring bestaan. En de wil om die fouten te erkennen is er geen eens. Want ik heb er wel eens met dominees over gepraat, maar ze erkennen het geen eens. Weet je wat ze zeggen? Waar heb je het over? En men is blijkbaar ook niet meer in staat om ze te onderkennen, laat staan om ze te herstellen. Want als je ze niet onderkent, niet erkent, ja, dan is herstellen helemaal uit het zicht. En ik heb u onlangs gewezen op het feit dat de Statenvertalers en de kanttekenaren ook de plank misslaan ten aanzien van de geest der dienstbaarheid, Romeinen 8 vers 15. Die geest wordt dan met een hoofdletter aangeduid, alsof de geest der dienstbaarheid afkomstig is van de Heilige Geest of zelfs de Heilige Geest is. Maar dat is godslastering. Ook al wordt het door onkunde gedaan. Je moet niet denken als je iets onkundig doet, als je de zonde onkundig, als je er geen weet van hebt, dat dan geen godslastering is. Zo is het niet. Het blijft godslastering. Paulus zegt, ik heb het Ik heb het niet bewust gedaan, die zonde, die Gods volk achtervolgt, Gods volk vervolgt. Hij zegt, ik heb uit onwetendheid gedaan, maar daarom was het nog wel een verdoemelijke zonde. Denk erom, daar is hij heel zijn leven over moeten wenen. Maar hij deed het niet huichelachtig. Hè? Hij deed het niet huichelachtig. Hij deed het niet met een verkeerd oogmerk. Hij dacht er God mee te dienen. Ja, dat meende hij oprecht. Want hij zegt, ik heb met een goed geweten voor God gewandeld, zegt hij op een zekere plaats. Hoe kan Paulus dat nou zeggen? Ja, hij zegt, ik heb het niet bewust gedaan. Absoluut niet. Hij zegt, ik heb er God niet mee willen onteren. Maar daarom is het nog wel een verdoemelijke zonde, alles wat je in je onkunde bedrijft. En dat is net zo het geval, hè, ik had van de week, of van vorige week, nog een dispuut met iemand. En die wilde met allerlei bijbronnen, wilde die bewijzen dat de geest der dienstbaarheid, de werking, een mix was van werking der wet en de werking des Heilige Geestes. Kijk, daar heb je nou de filosofie, die verdorven filosofie, die over Gods woord, over de zin en mening van Gods Heilige Geest gaat regeren. Die verdoemde filosofie, Luther, die heeft dat openlijk, heeft hij daar zijn eigen van afgemaakt. Hij zegt, weg met al die filosofie, dat heeft niks met Gods woord te maken. En die zoeken altijd een waarheid achter de waarheid. Die zoeken altijd een mix van verklaringen en dat moet dan de betekenis van de tekst zijn. Nee. Nee, wij zijn geen biblicisten, maar wij zijn ook geen filosofen. Beide is verwerpelijk. We moeten staan, als je een kind van God mag zijn, dan moet het je altijd te doen zijn, dat moet altijd de worsteling zijn om de mening des Heilige Geestes te verstaan. Want Gods woord is niet voor twee laaien vatbaar. Sommigen zeggen van nou ja, Jantje leert het zo en Pietje leert het zo. Ja, nou ja, dat is de vrijheid van de exegese. Absoluut niet waar. Er is maar één hermeneutiek en dat is de hermeneutiek van de Heilige Geest. En je moet mij niet wijsmaken, kijk, als we daar op hameren, Dan krijg ik zoveel verwijten naar me toegeslingerd. Dan zeg je, ja, u denkt zeker dat je onfeilbaar bent. Nou, als dat de beschuldiging is, dan zal eerder de hemel op de aarde vallen, als dat ik dat opgeef. Alsof God de Heilige Geest zijn zin en mening niet meer bekend zou maken. Dan zal eerder de hemel op de aarde vallen. Want anders dan kun je de Bijbel wel weggooien. Dan zeggen ze, nou ja, kijk, hè, in 1816 is de leervrijheid in de hervormde kerk door ontstaan. Want ja, niemand die kan het toch zeker weten. Niemand die, ja, hij kan gelijk hebben, maar hij kan ook gelijk hebben. Hè? Maar als we op die toer gaan, dat is een bewijs dat je niet meer in Gods gunst leeft. Want dan wil God geen eens meer zijn woord aan je verklaren. Hij zegt, ik heb het aan mijn kinderen geopenbaard. Maar voor de wereld en verstandigen heb ik het verborgen gehouden. En dat is vandaag nog zo. En al die verstandigen die willen Gods woord verklaren. Al die verstandige Godgeleerden. De Heer zegt, maar ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Het wordt geleerd in de diepte van je verlorenheid. Daar wordt de theologie geleerd. En Luther zegt, als je het zo geleerd hebt, dan geef ik je mijn doktersbul. Dan ben ik theoloog. Want theologen die worden niet gemaakt op theologische scholen, maar die worden geboren aan de voeten van Christus. En ik zeg het nog een keer, Whitfield, hoewel die Calvin heus niet veracht hoor, absoluut niet. Maar hij zegt, Calvin hebben instituties geschreven, hij zegt, maar ik heb hem nooit gelezen, want ik heb hem ook niet nodig. Hij zegt, want ik heb mijn theologie aan de voeten van Christus geleerd. Hij zegt, ik heb Calvin daarvoor niet nodig. Dat was geen hoogmoed, want als de bijbronnen onze bron, onze hoofdbron worden, ja, dat is pure wetticisme. Dat is niet meer eerlijk, dat is verwerpelijk. En daar gaat het hier over, daar gaat het hier over. Je kan alleen maar de schrift met de schrift bewijzen, want de schrift bewijst zichzelf. Niet meer Calvin, niet meer Luther, hoewel dat achtbare en godzalige mannen acht. We gaan ons niet boven die mensen verheffen. Maar we laten niet toe, we kunnen niet toestaan dat die mensen boven het woord verheven worden.
absoluut, dat is absoluut verwerpelijk. En dat is een afgoderij. Daar wordt het reveldom door beheerst. Alsof God een luciferdoosje is en niet meer zijn zin en mening des geestes bekend wil maken. Kijk, daar zit op vast. Daar zit op vast. En ik heb u onlangs gewezen op het feit dat de statenvertalers en kanttekenaren ook de plank misslaan ten aanzien van de geestelijke dienstbaarheid. Ja, want de geestelijke dienstbaarheid, dat is de slaafse geest van de mens. Dat wordt in zoveel schriftgedeelten wordt dat bewezen. Van nature, een gevallen, onontdekt mens, hebben een wereldse geest. Als de Heilige Geest je ontdekt aan je zonde, krijg je een vreesachtige geest. Dat is die dienstbare geest. Het wordt op zoveel plaatsen van Gods woord, wordt dat bewezen. Ja. Hij openbaart zich in een vreesachtige geest, in een dienstbare geest tot vrezen. Totdat de mens wordt wedergeboren. En dan wordt hij van zijn vreesachtige, slaafse, dienstbare geest verlost. Want van nature is een mens een slaaf van de zonde. Een slaaf van de duivel. Onder de wet, onder de toren Gods. En als God die spiegel van de wet je voorhoudt, dan is de Heilige Geest niet de gever van die geest der dienstbaarheid. Mensen, wat een lasteringen. De Heilige Geest is geen gever van het kwade. Maar omdat de mens onder de wet verkeert, is die vreesachtig. Als God zijn heiligheid openbaart, dan wordt die vreesachtig. Dan wil Adam zich verbergen achter de struiken. Ja, dat kan een kind verstaan, hoor. Een kind in de genade. En je kan... Het woord is niet logisch. Het geloof is ook niet logisch. Maar dat kan een onbekeerd mens ook nog volgen. Dat kan een onbekeerd mens ook nog volgen. Wat ik nu zeg. De Heilige Geest ontdekt de mens door middel van de wet aan zijn slaafse staat. En die heilige wet die doet de zondaar gebukt gaan in dienstbaarheid. De wet is het juk der dienstbaarheid. Niet omdat de wet dat is. Maar omdat de mens in dienstbaarheid gevallen is. De wet is heilig en goed. En als je van de wet. Als je van de wet kwaad spreekt. Paulus zegt de wet is heilig en goed. Maar als de heiligheid van de wet openbaar komt, dan komt het kwade van de mens openbaar. Ja. Maar van nature zijn we slaven der zonde. Hè, omdat we een kwade geest hebben, maar de Heilige Geest is niet de gever van een kwade geest. Nee. Want dan zou de Heilige Geest de gever zijn van de zonde. Nou, dat is een godslastelijke gedachte, daar kan een onbekeerd mens nog wel toestemmen. En ook in dit hoofdstuk zien we dat de Statenvertaling in tegenstelling tot de King James onterecht het woord hij in vers 1 met een hoofdletter afdrukt. Want niet God, maar de Satan die porde David aan om de zonde van de volkstelling te bedrijven. En ik heb zelf een de Scots Bijbel. Nou, dat is ook een zuivere Bijbel. De Scots Bijbel. Engels. En in een noot van de Scots Bijbel, in een noot bij vers 1, staat bij het woord hij, staat daar met een kleine letter afgebeeld. En in die noot, in die kanttekening staat namelijk de Satan. Nou, die hebben het goed. God port geen mens aan tot de zonde. Maar als zijn toren tegen de mens ontstoken is, dan laat God de duivel toe, zelfs op zijn kinderen, die de mens tot zonde verleidt, of tracht te verleiden, laten we het zo zeggen. Want de duivel, die heeft geen vrije toegang tot het hart van een wedergeboren kind Gods. Nou. Gods kinderen kunnen de duivel wederstaan. Als ze in de genade, als ze in de vreze God staan. Wederstaat de duivel, zegt het woord, en hij zal van u vlieden. Maar als ze niet in die kracht, in die vreze van Jozef staan, die vrouw van die Potifera afwees, dan val ik erin. Ja, zelfs Gods kinderen. Gods kinderen zijn niet meer onder de heerschappij des duivels, maar ze kunnen wel eens een strikken vallen. Nou, dat gebeurt hier. En David wordt door de duivel aangepoord en hij moet deze verzoeking des duivels ondergaan. Een verzoeking waarvoor David valt. Hetgeen niet nodig geweest was Hetgeen niet nodig geweest zou zijn als hij in het geloof standvastig de verleiding des duivels had weten staan. Maar die zonde zat al in zijn hart te broeien. En dan komt de duivel op af. Die steekt de lont erin. Die steekt de lont aan. He? Maar denk niet te licht over de listige omleidingen des duivels, gemeente. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Als God je niet vasthoudt, ik zeg als de Heer me niet vasthoudt, val ik in alle kuilen die er zijn. En de kanttekeningen van de Statenvertaling die relativeren wel in de kanttekeningen. Hè, dat niet de Heere zulks ingegeven had. Hè, maar dat hij de Satan toeliet om David tot de zonde van de volkstelling te verleiden. Maar dan hadden zij nooit het woord hij op God mogen betrekken. Want dat geeft niet alleen onnodige verwarring. Het is ook te gruwelijk voor woorden om de duivel met God te verwisselen. Dat is niet de bedoeling van de Heilige Geest. Dat kan de Heilige Geest als auteur van Gods woord nooit bedoeld hebben. En de Heilige Geest heeft ook de Bijbel niet op een filosofische wijze geschreven. Absoluut niet. Want anders zouden we de Bijbel niet kunnen verstaan zonder behulp van Aristoteles en Pythagoras. Dat is toch dwaas? Dan kom je in de religie van oudwijfse fabelen. En met name Paulus waarschuwt er tegen dat we ons niet moeten verleiden, niet moeten inlaten met ongoddelijke filosofie en oudwijfse fabelen. Want dan verliezen we de hermeneutiek van de Heilige Geest uit het oog. En dan gaan we allerlei oudvaderlijke meningen afwegen om de meest aannemelijke eruit te pikken. Dan zeggen ze, nou dat lijkt me aannemelijk. Daar houdt het bij. Nou mis. Mis. Nee. Degene die zo menen Gods woord te moeten uitleggen, weten niet wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Dat is allemaal afgoderij, mensen. Dan hang je niet aan God om zijn mening te weten. Onlangs schreef mij iemand over de heersende dwaling omtrent de geest der dienstbaarheid. En hij hield die geest der dienstbaarheid voor het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En als bewijs voerde hij aan dat God zijn mening als waar bevestigd had door het gebed. Nou, dit vind ik de grofste manipulatie die er bestaat. Ik schreef hem dat hij zijn bewijs uit de schrift moest tonen. Want Gods woord bewijzen op grond van gebeden is absoluut geen bewijs. Dat is geestdrijverij. Dan zeg je van nou, ik heb het, de Heer heeft tot mij gezegd. Ik zeg bewijs het uit de schrift. Want dat is het enigste bewijs. Want voor al die gebeden, daar val ik niet voor. Nou, absoluut niet. Als dat een bewijs moest zijn, dan gaat de mening van iemand gaat heersen boven de schrift. Nou, daar bedank ik echt feestelijk voor. En zulke geestdrijvers moeten met kracht worden bestreden, want die laten hun geweten over het woord heersen. Terwijl de schrift het einde is van alle tegenspraak. En dat het woordje hij in een hoofdletter is vertaald, betreft geen drukfout. Het is een vertaalfout. Het is geen drukfout, maar een vertaalfout. Want ook de recente GBS-editie heeft men deze vertaalfout klakkeloos overgenomen. En men heeft het woordje hij met een hoofdletter laten staan. En dat de Statenvertalers het woord hij betrekken op God is een ernstige schriftvervalsing. Want zo wordt de duivel met God verwisseld, terwijl het duidelijk de Satan is die David aanpordde. Hè, zoals ook in 1 Kronieken 21 vers 1 letterlijk geschreven staat. We moeten dus ook niet blindelings de Statenvertaling volgen. En dat is voor een leek, voor een gewoon mens is dat natuurlijk heel moeilijk. Maar daarvoor moet er ook gepredikt worden naar de grondtekst van de schrift. En daarin kennen we ten dele. We pretenderen echt niet het alleen te weten. Die beschuldigingen krijg ik altijd op mijn bord. Maar ik zeg, kom dan met de schrift. Weerleg me dan. Alsjeblieft. Ja, dat gebeurt nooit. Want dan zeggen ze naaien. Al die algemene beschuldigingen. Mensen, ik vind het zo kinderlijk en kinds. Kom met de schrift. IJzer scherpt men met ijzer. Dus al zo wordt het aangezicht van je naaste opgescherpt. En dat geldt natuurlijk voor elke Bijbelvertaling. Hè? Ook de Bijbelvertalingen die de naam Betrouwbaar dragen. Nou, ik zou je toch vertellen, dat de Statenvertaling is me zeer lief en dierbaar. Absoluut. Maar we gaan de fouten daarin, die erin staan en die gehandhaafd worden, gaan we niet verschonen. Absoluut niet, want dat is afgoderij als je dat doet. Want het blijkt ook dat de Statenvertalers soms misvertalen. En helaas niet alleen met betrekking tot kleine letters en hoofdletters, maar ook met betrekking tot hele begrippen. En een godgeleerde als Kolbrugge heeft dat meermalen aangetoond vanuit de onfeilbare grondtekst, vanuit het Hebreeuws en uit het Grieks. En daarom vind ik het altijd jammer dat Kolbrugge geen Bijbelvertaling heeft geschreven, want als iemand daartoe bekwaam was, dan is het Kolbrugge wel geweest. Hij ging met zijn eigen vertaling, vanuit de grondtaal ging hij de preekstoel op. Ja. Dus niet alleen de Statenvertaling als vertaling, maar ook en met name de kanttekeningen die ik ook hoog acht, moeten altijd getoetst worden aan de grondtaal waarin de schrift oorspronkelijk is geschreven. De kanttekeningen, ik heb het u pas gezegd over de belijdenissen der kerk, dat geldt ook voor de kanttekeningen, die mogen nooit overgewaardeerd worden en dat ze een eigen leven geleiden. Maar dat gebeurt zeer veel. Dat wordt een zonde, dat wordt een heersende zonde, een heersende afgoderij. Die mogen nooit over het woord heersen, mogen nooit een eigen leven geleiden. En soms heb ik het idee dat sommigen de kanttekeningen vereenzelvigen met de zin en mening van de Heilige Geest. Nou, ik vind het ontzettend. Dat is een gruwelstuk. En degenen die tot de woordverkondiging geroepen zijn, moeten de grondtalen kennen. Of ze moeten die kunnen raadplegen. En tegenwoordig is de grondtaal voor leken vrij toegankelijk gemaakt. Dan kom je meestal in de Engelse literatuur terecht. Maar als je daar echt je werk van maakt, dan kun je de grondtaal lezen als leek. Ja. En dan nog is het noodzakelijk dat de Heilige Geest onze uitlegger is. Want met je verstand kom je er niet uit. Dan kun je de zin en mening van de Heilige Geest nooit verstaan met je verstand. Dat bestaat niet. Want als iemand kan de grondtalen kennen van haver tot God, maar zonder de Heilige Geest is het onmogelijk om de zin en mening des geestes in de schrift te verstaan. En daarbij weer wat Christus gezegd heeft. U is het gegeven tot zijn discipelen. U is het gegeven om de schriften te verstaan. En als we het woord bestuderen, dan moet het geloofsoogmerk altijd zijn om de enige ware mening des geestes te mogen verstaan. En dan kom je achter, niet door onmiddellijke openbaringen, maar dan kom je achter door schrift met schrift te vergelijken. In afhankelijkheid van die lieve Heilige Geest. En dan laat hij het ook zien. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Moet een kind van God voor zijn, dat is waar. Maar dan laat de Heer je het zien. Hij zegt, want ik zal mijn geheimen aan mijn kinderen openbaren. Maar vanuit de schriften. Niet door een gebed van, ja, de Heer heeft het gezegd. Daar geloof ik niet in. Daar geloof ik absoluut niet van. De Heer bevestigt altijd zijn waarheid door datzelfde woord. Sola scriptura, tota scriptura. Ja. Want als we daarvan afwijken, dan vervallen we lichtelijk tot allerlei filosofische exegese. Dan nemen we Pietje erbij, nemen we Klaasje erbij, van een Groetje erbij, een Komrietje erbij, een Noxie erbij. Maar dan verval hij tot de filosofie. Nou zeg ik niet dat die mensen filosofie geleerd hebben. Nee. Maar ik wil maar voor de bijbronnen. Ik wil waarschuwen dat men de bijbronnen. Mag je wel raadplegen in die zin. Als je het maar afstandelijk doet. Afstandelijk. Kolbrugge vind ik een betrouwbare theoloog. Maar dat is niet mijn bron. Absoluut. Dr. Gill, die heeft kostelijk geschreven over de geest der dienstbaarheid. Moet je die kanttekeningen maar lezen. Wat Dr. Gill schrijft over de geest der dienstbaarheid. Helemaal volkomen overeenstemming met de schrift, maar ik geloof het niet omdat Dr. Gill het zo schrijft. Vat je het nou? En zelfs Gods kinderen, die maken zich schuldig aan filosofische afgoderij. Het sola scriptura slaat niet op een bijbelvertaling, maar op de grondtaal waarin Gods woord is geschreven. En het onfeilbare gezag van de schrift moet alleen aan de schrift zelf worden toegekend en moet er ook worden aan ontleend. En gemeente, dat ik hier de nadruk op leg, dat is, en ik heb het al gezegd, dat is omdat er zelfs sommige van Gods kinderen zich laten verleiden om afgeleide bronnen boven de bron der schrift zelf te plaatsen. Dan laten ze bijbronnen, dan laten ze oudvaders voor hun de schrift uitleggen. Dat is afgoderij. Het is de geest, het is de heilige geest die Gods volk leidt in al de waarheid. En als je daarvan afwijkt, dan kom je in de filosofie terecht. Dan kom je in rationele theologie terecht. Dan kom je in allerlei dwalingen verstrikt te zitten. Bijbronnen zijn alleen, die kunnen alleen bevestigingen betekenen. Ik las dat bij Dr. Gill over die geestendienst. Ik denk, kijk, zie je, die man die heeft dat ook mogen verstaan. Maar dat was voor mij geen inspiratiebron om te zeggen van nou, Dr. Gill zegt het, dus daarom is het zo. Nee, absoluut niet. Ik val niet voor klinkende oudvadernamen. Gods woord is de enige gezaghebbende bron van de goddelijke waarheid. En altijd moet schrift met schrift vergeleken worden. En dan is al helemaal noodzakelijk, als we de grondtaal niet kennen, dat we biddend bezig zijn. De schrift, want deze zijn het, zegt de Heer, die van mij getuigen. Niet de oudvaders, hoewel ze ook getuigen van Christus geweest zijn. Maar deze, de schriften, die zijn het, die van mij getuigen. Als we de grondtaal niet kennen, dan moeten we niet op één tekst afgaan. Want dat is de baarmoeder van alle dwalingen om teksten afzonderlijk te gaan verklaren en te isoleren van de totaliteit van de godsopenbaring. Dan moeten we altijd met gelijkluidende teksten vergelijken. En dat alles door de verlichting des Heilige Geestes, die in al de waarheid leidt. En onder geen enkele voorwaarde mogen bijbronnen als gezaghebbend beschouwd worden. Maar Calvijn en al die grote godgeleerden, die worden niet zelden boven de Heilige Geest als uitlegger verheven. Daar moeten we vanaf. Als we een doorgaande reformatie voorstaan, dan moet je van die bijbronnen af. Als zijnde gezaghebbend voor de verklaring van de schrift, dan moet je vanaf. Calvijn is niet onfeilbaar. En er is ook geen enkele bijbelvertaling onfeilbaar. Want ook hier blijkt dat 1 Kronieken 21 vers 1 bevestigt dat het woordje hij niet op God betrokken kan worden. Omdat het duidelijk de duivel betreft. Het is ook een strijd met het wezen van God. Want God verleidt nooit een mens tot zondigen, niet in het paradijs en ook hier niet. Want dan zou God de auteur zijn van de zonde. Nou, dat is een godslastelijke gedachte. En nogmaals, er is geen excuus voor degene die de Heilige Geest als gever van de geest der dienstbaarheid leren en de duivel met God verwisselen door een foute vertaling of door de filosofie der valsgenaamde wetenschap. Mooie afstand van nemen. En dat niet God maar de duivel David aanportte tot deze zonde, dat staat ook duidelijk in 1 Kronieken 21 vers 1 geschreven, dat heb ik u al gezegd, toen stond de Satan op tegen Israël. En hij porde David aan dat hij Israël telde. Nou, dat is toch volgens twee uitleg vatbaar. Hè? Dat met het woord hij de duivel wordt bedoeld. En degene die het woordje hij op God betrekken, lezen Gods woord biblicistisch. Hè? Want omdat het er vlak achteraan staat en hij porde David aan, dan zou je zeggen, logischerwijs, dan zou je zeggen, hé, de Heere porde David aan. Maar ja, als we zo de Bijbel gaan lezen, dan lezen we de Bijbel biblicistisch. En biblicisme is de baarmoeder van alle schriftdwalingen. Van alle dwalingen die men van de schrift maakt. Want de schrift dwaalt zelf niet. De schrift is een autoriteit, de enige autoriteit, enige gezaghebbende woord van God. En ook de statenvertalers zijn van deze, van dit soort biblicisme niet gevrijwaard. Fouten kunnen worden gemaakt, maar als fouten niet hersteld worden, groeien de fouten uit tot dwalingen, tot heersende dwalingen, tot gekerstende dwalingen. En ik zal u daar nog een paar treffende voorbeelden van geven. Het is noodzakelijk om dat te weten. Ja, want neem maar de scheppingsverhaal. De Statenvertaling heeft ten aanzien van de schepping van de mens ervan gemaakt dat de mens naar het beeld Gods is geschapen. Terwijl in de Hebreeuwse grondtekst duidelijk leert dat de mens in het beeld Gods geschapen is. En dat heeft de King James juist vertaald. En er staat notabene in de kanttekeningen van de Statenvertaling, die geven de juiste verklaring weer van de Hebreeuwse grondtekst en die zeggen in het beeld Gods. En ze laten het gewoon in de tekst staan, naar het beeld Gods. En Kersten, die hebt daar een hele filosofie op gebouwd, dominee G.H. Kersten, die hebt gezegd, de neocobrugianen die leren, een valse leer, want die leren dat God de mens in het beeld Gods geschapen heeft. Terwijl het staat in de Hebreeuwse grondtekst, ja die man die was geen theoloog, die kon het de grondtalen niet. Maar zo komen de ketterijen, worden nou in de wereld gevallen. Ja. Nog een voorbeeld. Er staat omtrent Saul dat een boze geest van God hem verschrikte. Er staat er letterlijk in Gods woord. Een boze geest des Heren verschrikte hem. Maar wie zou hier durven beweren als je het woord biblicistisch leest en dan zeg je, dus God is zelf de gever van een boze geest, van de duivel. Het moet ons er altijd om te doen zijn wat er feitelijk staat en wat de zin en mening is van de Heilige Geest. En wie het woord van God voor tweeërlei uitleg vatbaar acht, die doet aan schriftkritiek. Nou, daar, om het nou eens plat te zeggen, daar barst het van in onze dagen. Binnen het refeldom. En nog even over die boze geest des Heren, zoals het er letterlijk staat. De geest van de Heren week van Saul en een boze geest van de Heren verschrikte hem. En in deze zin staat twee keer van de Heren. Hè? De geest met een hoofdletter van de Heren en de boze geest van de Heren. Nou, dan moet je de King James eens lezen. De King James die vertaalt dat heel goed. Hè? De King James vertaalt het eerste woordje van met of. Hè? The Spirit of the Lord. Ja, the Spirit of the Lord. Dat is de geest van de Heere. En het tweede woordje van met betrekking tot de boze geest. Weet je hoe ze dat dan vertalen? The Evil Spirit from the Lord. De boze geest van de Heere. Of en from hebben een verschillende betekenis. Het Engelse woordje of betekent des. Hè, van de. En from betekent afkomstig van. Nou is de duivel niet letterlijk afkomstig van God, maar we moeten het zo verstaan dat de Heere Saul die boze geest op hem losliet. Of toeliet dat de duivel hem verschrikte. We moeten Gods woord lezen, leren lezen wat er feitelijk staat, schrift met schrift vergelijkende. Anders kan je niet preken. Als je niet het woord kan lezen. Ja, en wie is daartoe bekwaam? Nou, degene die God daartoe bekwaam maakt en degene die God daartoe roept, die maakt die bekwaam. Heel eenvoudig. Daar hoef je helemaal niet wiskundig moeilijk over te doen. Paulus zegt, onze bekwaamheid is uit God. En dan ga je de schrift leren lezen. Kijken wat er staat. Wat staat er nou eigenlijk? De Bijbel is geen leesboek. Hè? Geen roman die je zomaar even kan lezen. Met je bedorven ratio. Nee. Daar hebben we de Heilige Geest bij nodig. En in het hoofdstuk van onze overdenking is het meer dan duidelijk dat met het woord hij de duivel bedoeld wordt. Want God kan niet verzoeken. Ik zal u daar nog een schriftgedeelte bij geven uit Jacobus 1 vers 13. Daar staat geschreven, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Nou, dat is een Dat gegeven, dat kijk, als je nou zo de schriften mag gaan lezen, dan elimineer je hetgeen de kanten of degene statenvertalers vertaald hebben. Dan zeg je, kijk, dat is een eliminatie van het woord hij, om dat in een groot en hoofdletter af te drukken. God port niemand aan tot zonde. Dat is onzin. Dat is lastering. En vele isoleren bepaalde teksten uit de totaliteit van de context der schrift, maar dan krijg je allerhande ketterijen die tegen elkaar strijden en met de zin en mening des geestes niet meer van doen hebben. En we hebben u reeds gewaarschuwd voor de filosofische uitlegging der schrift, of met behulp van filosofie. Nou, je hebt filosofie absoluut niet nodig om de schriften te verstaan, want dat vermenigvuldigt de dwaling in het kwadraat. En ik weiger om Gods woord met behulp van de filosofie te verklaren, zoals sommige oudvaders en bijbelverklarers wel plegen te doen. Maar als we die manier van exegese navolgen, dan raken we verstrikt in het drijfzand van Aristoteles en Pythagoras. En als hij eenmaal in dat drijfzand verzuild raakt, zoals bij de godzalige Comri is gebeurd, dan word je daar zelden uit verlost. Dus dat ik hier zo de nadruk dat ik er een halve preek aan wijd, dat is niet voor niks. Het woord leert dat de zulke alleen, hè, die zich door de filosofie laten verleiden of met behulp van zijn filosofie het woord uitleggen, die bouwen alleen hout, hooi en stoppel op het fundament. Maar heel die filosofische kramerij die zal verbranden, zegt Gods woord. Alleen het fundament zal blijven bestaan. En dat is in het leven van Comri, met name Comri, gebeurd. Hij heeft hout, hooi en stoppel op het fundament gebouwd. Aangaande de leer van de wedergeboorte. Ik kan daar nou niet over uitweiden, u moet het maar onderzoeken. Gods woord heeft met filosofie totaal niks van doen. Gods woord is, Calvijn die hield Aristoteles zelfs voor bekeerd. Nou, zulke onzin heb ook Calvijn geleerd. Het was een atheïst. Gods woord heeft met filosofie totaal niks van doen. Gods woord is geestelijk en de betekenis ook. Maar dat betekent niet dat de historie van Gods woord lukraak te vergeestelijk is. He? Alle allegorische verklaringen krijg je allemaal, ook in onze, met name in de afgescheiden kerken. Het boek Rut wordt dan helemaal vergeestelijkt. He? Ik vind, dat is ook ziekelijk, dat is ook ziekelijk. Maar als David, de man van Gods hart, zo gemakkelijk tot zonde verleid kon worden, hè, dan mogen we de tijd, Gods volk, dan mogen we de tijd, onze inwoning op aarde, wel met vrezen gaan. Hè, niet met slaafse vrees. Want toch Gods volk in het heden klinkt. En dan klinkt het, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Hè, die geest waarmee je bezet was onder de wet. Maar gij hebt ontvangen de geest die uit God is. Dat leert Paulus. Dus de geest der dienstbaarheid is niet uit God. Gij hebt ontvangen de geest, de heilige geest die uit God is. Dus de geest der vreesachtigheid en de geest der dienstbaarheid is niet uit God. Evenmin is de geest der dienstbaarheid uit God. Maar het tegendeel wordt allerwegen geleerd, omdat men niet van God geleerd is en de toevlucht neemt tot de filosofie. Nou, God de Heilige Geest leert geen dwalingen. En de hermeneutiek des Heilige Geestes is niet voor tweelei uitleg vatbaar. Er bestaat geen vrijheid van exegese. We bestrijden dan ook degene die de exegese van de schrift aan de willekeur van de rationele interpretaties blootstellen. He, want dat is de oorzaak dat de hervormde kerk ten onder is gegaan aan die vervloekte leervrijheid. Omdat iedereen het zijne van de godsleer mocht denken en leren. En dat geldt ook voor de bestaande kerken. Absoluut. En er zijn altijd van die lafaards die mij valselijk beschuldigen dat ik pretendeer onfeilbaar te zijn, omdat we de noodzaak van het verstaan van de zin en mening des geestes onderstrepen. Maar zulke betichters beschouw ik niet meer serieus. Ik beschouw ze als zwaar ziek en ziekelijk. Je kunt alleen nogmaals ijzer met ijzer scherpen en niet met zwakzinnige algemeenheden die nergens op slaan. Alleen de bijbelschrijvers zijn onfeilbaar geweest in het optekenen van de schrift, maar dat betekent niet dat de zin en mening des Heilige Geestes aan de willekeur van de exegese is overgeleverd. Oh nee! Ook nu leert en leidt de Heilige Geest in al de waarheid en dan geeft hij ook getuigenis dat het de waarheid is. Vanuit de schrift hoor. Vanuit de schrift. Niet door droombeelden, niet door visionairheden. Maar vanuit de schrift zelf. En dat kost soms hevige strijd. Want wat Christus zegt tot zijn discipelen blijft recht overeind staan als hij tot hen zegt dat het hen gegeven is de schriften te verstaan en anderen is het niet gegeven. Nou, als hij tegen een mens gaat spreken die het niet gegeven is om de schriften te verstaan, dat is eigenlijk een zinloze bezigheid. Alleen moet je dan getuigenderwijs spreken, want we kunnen geen mens overtuigen. Getuig hetgeen je van de Heere geleerd hebt overeenkomstig de schriften, en dan moet het mij stoppen. Als ze daar niet voor vallen, dan zegt Gods woord en verwerpt de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Wie het ook betreft. Dus de duivel die porde David aan met de influistering zeggende, ga en tel het volk. En David koesterde wellicht dat gevoel al, maar dat was nog niet tot de daad zelf gekomen. En de duivel die weet haarfijn op de afkeringen van het hart van een kind voor God in te spelen. En hij weet de lont in de brandstof der zondebegeerlijkheid te steken en aan te steken. En dat gebeurt hier. En David die valt voor de strik die de duivel voor hem gespannen heeft. Ik heb u al gezegd, niet de staat der genade op zich, maar alleen de vreze des Heren bewaart van het kwade. Maar nochtans vallen al Gods kinderen, die struikelen, staat geschreven in het woord, die struikelen in velen. Dat betekent niet dat we de dwalingen daar maar onaangeroerd zijn voortgang moeten laten gaan. Want als we dat wel kunnen, dan geven we aan dat we de vrezen des Heren niet deelachtig zijn. Of we geven aan vreselijk verachterd in de genade te zijn. En we zien ten aanzien van de heersende zonde en dwalingen, wie daaromtrent over zwijgt, die stemt toe in het kwade. Want dat spreekwoord is hartstikke waar. Wie zwijgt, stemt toe. Als je maar kan zwijgen, ik heb u onlangs gezegd, ik had nog wel eens een paar mailen gehad van mensen die zeggen, ja, maar te die tijd zal de verstandige zwijgen in de poort. Ik zeg, huichelaars die jullie zijn. Je hebt nooit je mond verheft met macht. Je hebt nooit je stem verheft met macht. En dan zulke schriften verkrachten en op je eigen toepassen. Huichelaars. Ja. De waarheid Gods en de eer Gods gaan altijd boven alles. En dat moet je leven zijn. Daar moet alles voor wijken. Zelfs Gods kinderen. Als ze in hun dwalingen voor hadden, dan moeten zij wijken en plaats maken voor de waarheid en zelf bestraft worden in het openbaar, omdat zij niet recht wandelen en handelen naar het evangelie. En daarom pakt Paulus die hooggeplaatste apostel Petrus aan. Ik heb het al meer gezegd, want de dwaling in Antiochië is de baarmoeder van alle dwalingen. Omdat ze niet meer wederstaan worden. Ja. Als de waarheid in het geding is, dan mogen we niemand meer kennen naar het vlees en de persoon niet aannemen. Dat leert Gods woord duidelijk. Gods woord leert dat duidelijk. Maar dan moeten we wel van de zin en mening des geestes verzekerd zijn. Want iedereen mag ons vanuit de schriften weerleggen. En er zijn altijd mensen die daarmee bezig zijn en die proberen je dan op woorden te vangen. En dat deed de wetgeleerde ook bij Christus, want dan kan het doorslaan. Als het oogmerk niet zuiver is, en dan probeer je Gods getuige te vangen op woorden. En als je daarvan zwanger bent, dan lever je zelf ook het bewijs dat je de vrezen des Heren niet deelachtig bent. Want het is geen woordenstrijd. Als je een woordenstrijd gaat voeren, dan ben je van de duivel zwanger. Het moet het doen zijn om de eer en verheerlijking van de naam des Heren. Dan moeten we verzekerd zijn van de zin en mening des geestes. En dan moeten we dat vanuit het geheel van de schrift kunnen aantonen. Ja, heel eenvoudig. En de Statenvertaling die zou op genoemde vertaalfout absoluut moeten worden aangepast aan de gezaghebbende grondtaal. En het is opmerkelijk dat de King James wel zuiver vertaalt op het genoemde vertaalfouten. Terwijl de Statenvertalers... die hebben gebruik gemaakt van de King James, want de King James die was er eerder als de Statenvertaling. Dus dat is wel heel opmerkelijk. Dan zijn ze er zelf maar, zeg maar nog in een bewuste vorm van afgeweken. Maar de huidige godgeleerdheid is niet meer in staat om de foutieve vertaling aan te passen, want de wil bestaat geen eens. Omdat ze zelf zo verdeeld zijn als de beenderen en het graf. En dan gaan ze allemaal valse vertalingen produceren. De Donald Duck Bijbel, de HSV genaamd. Die is daar een duidelijk voorbeeld van. En dan zal ik u nog één tekst aanhalen. Waaruit blijkt dat we de verkeerde kant mee op kunnen. Er staat in Amos 3 vers 6. Zal de bezuin in de stad geblazen worden dat het volk niet sidderen. En zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet. Dan zou je zeggen, als je dat zo biblicistisch leest. Dan zeggen ze, nou, God is toch te bewerken van het kwaad. Want er staat er toch. Zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet. Als we dit soort teksten vleeselijk lezen. Dan zou God de auteur zijn van het kwaad. Dat is onmogelijk. Dat is toch onmogelijk. Want het kwaad. Met het kwaad wordt hier niet de zonde bedoeld, maar de straf op de zonde. Er staat dus, zal er een straf in de stad zijn dat de Heere niet doet. De schrift moet dus gelezen worden door de bril des geloofs en door de verlichting des Heilige Geestes. Ja, en dan komt het weer, wie is hiertoe bekwaam? Want als je stellig gaat leren, dan krijg je zoveel tegenstanders. Paulus leerde stellig en zegt, er zijn vele tegenstanders. Hij zegt, maar God heeft mijn deur geopend die niemand kan sluiten. Want de Heere zorgt er zelf voor dat zijn woord in alle zuiverheid zijn voortgang vindt. En niemand anders dan die God bekwaam maakt. Hè? En daar is ook trap en maten in. Want we kennen ten dele, we profiteren ten dele. Maar dat betekent niet dat de exegese van de schrift en de willekeur van de menselijke ratio is overgegeven. Absoluut niet. Er blijven altijd verborgenheden bestaan. Maar de verborgenheden die zijn voor de Heer. En de geopenbaarde dingen die zijn voor ons. En zelfs met die geopenbaarde dingen mooi licht over licht krijgen. Anders versta je die nog niet eens. En dit wilde ik u eerst leren, gemeente, om onnodige verwarring te voorkomen. Want dat kan alleen als we de schriften mogen verstaan, want een natuurlijk mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Ja, nou heb ik er bijna een hele preek aan gewijd, maar ik hoop dat je er nou eens mee voor God komt en dat je daar ook mee eens werkzaam wordt. En dat het gaat om de zuiverheid van de schrift, niet een wettische zuiverheid, want je kan voor de waarheid strijden en nooit achter de waarheid gebracht zijn. Kijk, dan krijg je zo'n Jehu-geest over je. Nee. Het moet gaan om de ere Gods. Het moet gaan om de zuiverheid van het woord zoals God het bedoeld heeft. En dat kan alleen maar in het kader van genade. De liefde uit God wil kennen. Ja. En dat is ook zo ten aanzien van het verstaan der schriften. De liefde zoekt het wezen te kennen. Dat doet de gave op zich niet. Want met de gave kun je oneindig hoog scoren. Maar de schrift zegt, al had ik de liefde niet, dan ware ik niks. De liefde uit God, die heeft de waarheid Gods lief. En de liefde kan het niet verdragen dat de waarheid geweld wordt aangedaan. En dat kan een sluimerende dwaling zijn. Het kan een dwaling zijn zoals Paulus. Hij zegt, ik heb het uit onwetendheid gedaan. En God moest eraan te pas komen, want er is geen mens aan te pas gekomen. God moest eraan te pas komen om Paulus voor zijn paard te slaan, voor zijn godsdienstige paard af te slaan. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Die man die was echt oprecht bezig om de gemeente Gods te vervolgen. Want hij dacht dat die goden daar een welgevallige dienst mee kon doen. En dan moest de Heer zo wat voor zijn paard. Dus we kunnen ook door een Jehu-geest kunnen we aangedreven zijn. Maar als je nou de godzalige apostelen, profeten, die stonden in de bressen. Die stonden in de bressen als de waarheid Gods geweld werd aangedaan. We kunnen het, ik zal u één voorbeeld. Jeremia tegenover Hanania. Hanania was een valse profeet. Dat was een neo-Calvinist. Dat was een neonomiaan en die... Die willen altijd het positieve horen. Nee hoor, zegt Hanania. Nee hoor, je zal niet al zo 70 jaar lang in die ballingschap verkeerd. Er zal spoedig een eind aan komen. En hij verbrak het houten juk dat Jeremia droeg. Maar Jeremia moest terug. Dan zegt de Heere, ga naar Hanania en profeteer. Hij zegt, gij hebt die houten jukken verbroken, gij zult ijzeren krijgen. En in diezelfde, in datzelfde jaar stierf Hanania. Dus Gods knechten zijn altijd gesteld tegenover de valse leraar. Dat is altijd. En maar daaruit komt de waarheid des te kostelijker openbaar. Dan zei zijn dominee, we kunnen de ketters niet missen. Nou, we kunnen ze missen als kiespijn. Maar hij bedoelde daarmee te zeggen dat in tijd van ketterijen, dan wordt de kerk gedwongen tot belijden. Dat is waar. Dat is waar. Als de waarheid nooit in het geding is, als iedereen het met elkaar eens is. Dat is ook gevaarlijk. Dat is ook ja, ik bedoel, je moet het goed verstaan. Je moet het goed verstaan. Ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis, van hetzelfde kruis als broeder Samuel. Ja, ja, dat is hooglijk te prefereren. Maar we leven in een gebroken bedeling. Er zullen altijd aanvallen op de waarheid gepleegd worden door de meest aangename mensen, door de meest hooggeplaatste mensen. En we zien het in de politiek, in de zogenaamde christelijke politiek. Ik heb een artikel geschreven, de verradersrol van der Staaij is uitgespeeld. God heeft erin geblazen, er is geen dominee die het opmerkt. Want tegenwoordig wordt het allemaal aan de toeval toegeschreven, wat er gebeurt. Nou, forget it, toeval bestaat niet. En nou, notabene, u hebt het in de Kamer kunnen zien. Ik geloof niet in politiek, maar ik volg het wel. Want John Knox die deed niet aan politiek, maar hij bestreed politiek. Daar zijn we ook toe geroepen. We zijn niet geroepen om in een bepaalde sectarische groep te functioneren, maar voor land en volk. Tot heil van land en volk. En dan gaat hij van der Staaij, nou die hele coalitie uit elkaar gevallen is, gaat van der Staaij, die zegt in de Kamer, die neemt het Pechtold kwalijk dat ze niet mochten deelnemen aan het gesprek. Nou, als je dat nou goed mag verstaan, wat zegt van der Staaij dan eigenlijk? Dat hij erover beledigd is, dat hij erover verbrouwereerd is, dat hij niet door de duivel wordt aangepoord. Dat moet je eens even op je in laten werken, wat die boef daar zegt, die christelijke boef daar zegt. Pechtold wordt altijd afgeschreven als een soort duivel die tegen de waarheid Gods opstaat. En nou neemt van der Staaij Pechtold kwalijk dat hij de SGP niet betrokken heeft bij het gesprek. Dus van der Staaij zegt dat hij zijn eigen beledigd voelt, dat de duivel hem niet aangepord heeft. Dus, mensen, doe je ogen nou eens open. Doe je oren nou eens open. Zo ver is het weg. Zo ver is het weg. Dat de christelijke voormannen, die trekken van leer omdat ze niet door de duivel zijn aangepot. Want dat is het. Dat is het. Als je wil deelnemen aan de politiek, dat is een aanporring des duivels. En daar leeft men in. Dat is het leven van der Staaij, daar wil die in functioneren. En allemaal onder vrome slogans. En we zullen de vanavond, zullen we, als de Heer het geeft, u verklaren. Waar de zonde waar David in viel, daar leven ze in onze dagen. Onder de meest christelijke slogans. David viel in de zonde van de volkstelling. En nou nemen ze elkaar kwalijk dat ze er niet aan mogen deelnemen. Want volkstelling is democratie. Want daar regeert het getal. Maar onder de theocratie regeert God. David werd verleid om democratische gedachten te koesteren en die uit te voeren ten koste van de theocratie. En dat zullen we, met de hulp des Heren zullen we dat u vanavond verklaren. Zegenen de Heren zijn getuigenis. De zuiverheid van zijn getuigenis. Tot roem zijns naams die heerlijk is om Jezus wil. Amen. Heren, het was vanmorgen meer een leerrede. Maar dat is, het hele woord is een leerrede.
opdat we geleerd en onderwezen zouden worden in de zuiverheid van uw woord. Niet om zelf zo zuiver te zijn, maar om de zuiverheid van uw woord te onderstrepen. Om de zuiverheid van uw woord te verkondigen. En om de dwalingen te bestrijden in naam des Heren. O lieve Heren, mocht Gij ons daartoe verwaardigen en in bevestigen. Want we leven in zulke betoverde dagen, nog veel erger als de betovering van de Galatiërs van weleer. Waar de apostel Paulus tegen tekeer ging. Maar er wordt in onze dagen niet meer bestreden. Het ganse land zit stil. Heren des hemels en der aarde, kom er toch aan te pas alstublieft. Het is tijd dat de Heren werken. En dat uw naam en woord verhoogd mag worden. En Gij hebt al geblazen. Gij hebt het huidige kabinet uiteen doen vallen. En Gij hebt de SGP'en naam ontmaskerd en uitgesloten. O Heer, het zou nog in uw gunst kunnen zijn dat het tot bekering uit mocht werken. Maar het is te vrezen dat het alles overgegeven is aan de aanporring des duivels. Lieve Heren, mocht Gij ons in uw wegen doen wandelen. En als we dwalen, mocht Gij ons terugleiden. Hen die dwalen brengen in het rechte spoor en mochten we daartoe nog gebruikt worden. Hen die dwalen, maar nog een sprekend geweten hebben, brengen in het rechte spoor op grond en door de schriften alleen. O Heere, verleen ons uw dierbare geest. Want dan wordt het alles zo helder en klaar. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten we nog zingen uit die 42e psalm. Psalm 42 en daarvan het zesde zangvers. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet Gij mij? Ga in zwart door rouw bezweken. Om mijn vijands dwinglandij. En wat er verder volgt in dat zesde vers van Psalm 42.
Yeah.
Laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.